Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, vooraf maken we u bekend dat op maandag 2 januari is overleden broeder Gerard Henricus Verwij in de leeftijd van 91 jaar. De rouwdienst wordt morgenmiddag om 1:30 in dit kerkgebouw gehouden, waarna aansluitende begrafenis plaats heeft op begraafplaats Oud-Eik en Duinen. In verband met dit overlijden zingen wij voor zover mogelijk staande uit Psalm 103 vers 8 en 9. Psalm 103 vers 8, gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar stil, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. En wat er verder volgt uit het 9e vers, maar 's Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. We noemden u Psalm 103 vers 8 en 9.
Thank you.
gemeente, vanmorgen lezen we uit Gods heilig en dierbaar woord, Jesaja 53. U wordt genoemd Jesaja 53, maar stellen we ons vooraf onder de tucht en beloften van Gods heilige wet. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 69, het 13e vers. Psalm 69, vers 13, dan zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hunne klauw verdelen en wat er verder volgt.
God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land de levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen, en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen, en hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood, en met de overtreders is geteld geweest, en hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.
Gemeente, we zingen met elkaar Psalm 22, vers 1, 3 en 4. Psalm 22, mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik zwoeg en strij? Een brullend klaag in de angsten die ik leid is fel geslagen. Het derde u smeekt en zij van mensen hulp ontbloot. En het vierde al wie mij ziet bespot mij boos te moe. En wat er verder volgt, Psalm 22, vers 1, 3 en 4. weten, de vorige keer ging het over het mens worden van de Heere Jezus. Je zou jongens en meisjes kunnen zeggen dat toen het lijden van de Heere Jezus begon. Daarna ging zijn lijden zijn leven lang door. Het eindigde aan het kruis toen hij riep: het is volbracht. We gaan daar met elkaar over nadenken naar aanleiding van zondag 15 van de catechismus. Het gaat daar over het eerste deel van artikel 4. Wie geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd. Daar gaat het over in zondag 15. We lezen met elkaar vraag en antwoord 37. Wat verstaat u door het woordje geleden? Het antwoord dat hij, dat is de Heere Jezus, aan lichaam en ziel, de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid, maar vooral aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enig zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. In dit antwoord gaat het over het lijden, onze eerste gedachte. Vraag 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou bevrijden. Het antwoord gaat het over het oordeel, onze tweede gedachte. Vraag 39, heeft dat iets meer in zich, dat hij gekruisigd is geweest, dan of hij met een andere dood gestorven was? Het antwoord ja het, ja zeker, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft, terwijl de dood van het kruis van God vervloekt was. Dit antwoord gaat het over de vloek, onze derde gedachte. Het thema van de catechismus van vandaag luidt in onze plaats. We letten op drie dingen: het lijden, het oordeel en de vloek. Vraag 37 begint met: wat verstaat u door het woordje geleden? Dat wil zeggen, wat betekent dat voor u heel persoonlijk? Heeft het woordje geleden betekenis voor u, voor jou? Ja, want ik heb dat vaker gezegd, het is niet genoeg dat je het allemaal weet en het klein probeert en een klein beetje probeert te begrijpen en te onthouden. Dat is ook belangrijk, maar het gaat vooral om dat het iets persoonlijks voor je eigen hart betekent. Dat kleine woordje geleden, je zou er bijna overheen lezen. Wat betekent dat voor u en voor jou? Geleden komt van lijden. En als ik lijden zeg, dan denk je aan verdriet, aan narigheid, aan ziek zijn, aan ellende en pijn. En denk je aan al het lijden in deze wereld, erge ziektes, oorlog, geweld, ruzie en honger. Hoe komt dat? Waar komt al dat lijden, al die narigheid vandaan? Er zijn mensen die tegen ons zeggen: kan die goede God van jullie dat zomaar laten gebeuren? Lastige vraag. Maar, ja, wat ik nu ga zeggen is geen dooddoener om je een beetje zoek te houden. Het is echt waar. Maar al dat lijden, dat komt allemaal door mij, door jou, door ons. Want jij en ik, we hebben tegen God gezondigd. Dat begon vroeger al in het paradijs. Daar hebben wij mensen met God gebroken. Sinds die ene dag is het leven van alle mensen, sinds die dag is alles in de wereld anders geworden. Dat kan je al lezen, voelen door die nare woorden, door die zwaar beladen termen die de catechismus gebruikt. Lijden, toorn van God, vervloeking, streng oordeel van God, eeuwige verdoemenis. Je zegt: dat is niet mooi, dat is naar, dat is erg. Ja, dat is waar, maar het is ook ernstig en gevaarlijk. Het is levensgevaarlijk. Er is geen groter gevaar dan wat zit opgesloten in deze woorden. De toorn van God rust op ons leven. Dat wil zeggen dat er in God een heilige afkeer is tegen de zonde. God haat onze zonde. En dan dat andere woord, verdoemenis. Een woord wat het doopformulier ook gebruikt. We zijn de verdoemenis zelf onderworpen. Dat wil zeggen het onherroepelijke, uitgesproken oordeel van God, waardoor we de hemel niet binnen mogen gaan, maar letterlijk naar de hel moeten. De plaats waar de Heere Jezus zei, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Daar zal altijd geheld worden. Daar is altijd spijt en wroeging. Daar is ook altijd haat en boosheid tegen God en andere mensen. Je zegt dat is allemaal verschrikkelijk naar. Ja, jongens en meisjes, dat is ook zo. Maar weet je wat nog veel verschrikkelijker en gevaarlijker is? Dat wij het eigenlijk niet zien. Dat we het eigenlijk niet echt geloven. Dat we er eigenlijk nooit wakker van liggen. We denken diep in ons hart, terwijl we de catechismus lezen. Oh, wat maakt de catechismus het toch zwaar? Er zijn ook mensen om ons heen die zeggen, God is toch liefde? Jezus is toch voor ons gestorven? Nou, stop dan met al die nare woorden. Het zal toch wel meevallen? Ik merk er tenminste nog niks van. Ja, soms wel van lijden en ziekte, maar van toorn en verdoemenis, daar merk ik niets van. En dat is gevaarlijk. Dat is levensgevaarlijk. Dat je het niet ziet en niet gelooft, terwijl het toch onherroepelijk komt. Want God is meer dan alleen liefde. Zijn heiligheid, zegt de Bijbel, brandt van toorn over onze zonde. En als je dan doorleeft zonder dat te geloven en daarvoor te buigen, dan ga je het echt vroeg of laat tegenkomen. Oog in oog staan met die brandende toorn. Met de toorn die bliksemt uit de ogen van het lam. Dan kom je echt in die plaats waar heel veel mensen niet meer in geloven. Dan kom je echt in de hel. Er zijn ook wel mensen die het wel echt geloven. En dat bedoel ik niet alleen met hun verstand, maar met heel hun hart. Ze zeggen niet tegen mensen, maar in hun hart tegen de Heere: Heere, u hebt gelijk. Zo is mijn hart. Door mijn eigen schuld leef ik onder uw toorn. En wacht me uiteindelijk, als er niets verandert, de eeuwige straf. Heere, dat is terecht. Zo slecht ben ik voor u. Dat heb ik verdiend. Hoe komt het dat die ene groep mensen dat niet zegt en die andere groep mensen dat wel zegt? Dat komt omdat God de ogen van die mensen geopend heeft. Juist voor die mensen wordt deze zondag 15 een hele mooie zondag. Voor die mensen is Goede Vrijdag de mooiste van alle feestdagen. En als hier in de catechismus staat dat Hij, de Heere Jezus, op aarde aan lichaam en ziel zijn leven lang, maar vooral aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft. De Heere Jezus, de middelaar, heeft zijn leven lang geleden. Het begon in de kribbe en het eindigde aan het kruis. Zijn leven lang geleden. Bij ons mensen is dat lijden verschillend. De een lijdt er meer, de ander wat minder. Soms heeft iemand ook een periode waarvan hij of zij zegt, toen heb ik veel geleden. Of jullie jongens en meisjes, misschien herinner je je wel een tijd waarvan je zegt, toen heb ik een tijd lang heel veel verdriet gehad. Daarna ging het gelukkig wel weer beter. Toch is dit, wat hier van de Heere Jezus staat, veel erger. Hij heeft zijn leven lang geleden. Van begin tot het eind. Altijd. Het ging nooit over. Altijd was er lijden. Het begon in Bethlehem. Bij zijn arme en nederige geboorte. Hij werd gelegd in een kribbe. Omdat er voor hem geen plaats was. Vlak daarna moest hij met zijn vader en moeder vluchten omdat koning Herodes hem wilde doden. Toen hij volwassen was, werd hij 40 dagen en 40 nachten verzocht door de duivel. Daarna ging hij preken, maar zijn preken werden niet geloofd. Hij werd veracht, bespot, gehoond en gesmaad. Ook zijn lieve vrienden, zijn discipelen, deden hem vaak veel verdriet. Aan het eind van zijn leven werd zijn lijden nog veel erger. Er staat dat hij geleden heeft niet alleen naar lichaam, maar ook naar de ziel. Wat is dat, lijden in je ziel? Je voelt, dat is lijden van binnen. Dat kun je niet zo goed zien. Dat is onzichtbaar lijden. Een onzichtbare strijd. Wat was dan die onzichtbare strijd? Dat onzichtbare lijden? Ik zal een paar voorbeelden geven. De Heere Jezus heeft dag in dag uit, terwijl hij de zonde haatte, als een diepe belediging van zijn Vader in de hemel, de verstikkende stank in moeten ademen van de zonde van andere mensen. Dat deed hem van binnen veel pijn. Dat was voor hem zwaar lijden in zijn ziel. Een ander lijden in zijn ziel was dat hij gekomen was tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij was niet welkom. Voor hem was geen plaats. En wat heeft hij geleden in zijn hart onder het ongeloof van de mensen. Het meest nog onder het ongeloof van zijn eigen discipelen. En wat heeft de Heere Jezus letterlijk tranen gehuild over Jeruzalem. Over mensen die zich niet wilden bekeren. Wat heeft de Heere Jezus geleden onder de oneer die zijn vader steeds maar weer werd aangedaan. Dat deed hem van binnen heel erg pijn. Dat was voor hem zwaar lijden in zijn ziel. Het zwaarste lijden in zijn ziel was ongetwijfeld aan het eind van zijn leven. Op Golgotha. Dat lijden scheurde zijn hart. Hij riep het uit. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij heeft zijn leven lang geleden, maar vooral aan het einde van zijn leven. Maar zeg je, waarom droeg hij dan de zonde? Waarom moest hij zoveel lijden? De catechismus zegt omdat hij de toorn van God tegen de zonde droeg. Goed tot je door laten dringen deze woorden. Jezus droeg de toorn van God tegen de zonde. Is dat goed tot je door laat dringen? Dan besef je tegelijkertijd dat je reden hebt om bang te zijn. Als je nog steeds leeft zoals je geboren bent. Als een kind des toorns, levende onder de toorn van God. En als je kijkt naar je leven, naar het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus, dan zie je toch, lieve mensen, dat je dat zelf niet dragen kunt. En daarom zeg ik, doorzie toch uw gevaar, doorzie uw lot, zie toch het doodsgevaar waarin u zich bevindt. Als je zo leeft en zo sterft onder de toorn van God, wat dan? Dan wacht je uiteindelijk de eeuwige straf, de hel, een plaats van eeuwig lijden. En ik vraag u vanmorgen uit de grond van mijn hart, kan dat dodelijke gevaar waarin u zich bevindt, u niet bewegen om haast te maken met het werk van uw zaligheid? Om het niet steeds weer uit te stellen naar een volgend jaar en weer naar een volgend jaar, totdat u onverwacht staat voor God. O, u zult eeuwig spijt hebben van dat getreuzel, van dat uitstellen. Hoor toch Gods liefdevolle boodschap en maak haast. Doe wat u doen moet, zonder uitstel. Maar nu dit wonder. Christus is gekomen om die brandende toorn van God tegen de zonde te dragen. Tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht staat er. De toorn van God brandde. Niet tegen de zondeloze Heere Jezus, maar tegen de zonde die de Vader op zijn schouders gelegd had. Daarom zegt Petrus later, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. 1 Petrus 2. En Jesaja profeteerde, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Ons lijden werd zijn lijden. Doch wij achten hem dat hij geplaagd en van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden, onze misdaden is hij verbrijzeld, vermorzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. We keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Tegen die ongerechtigheden, tegen die misdaden brandde de toorn van God tegen onze zonde. Wie zijn die onze? Als hier staat tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht, gaat het dan om iedereen? Om alle mensen? Heeft de Heere Jezus voor iedereen persoonlijk de zonde gedragen? Dat bedoelt de catechismus niet. We bedoelen dat ook niet als we het hebben over een bepaald geslacht, over een bepaalde familie. We kunnen bijvoorbeeld zeggen het geslacht Jansen bestaat nog. Dat wil niet zeggen dat alle familieleden nog in leven zijn, maar dat wil zeggen is dat de familienaam nog steeds bestaat. Zo wordt het hier bedoeld. Door het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus is de familie van de mensen blijven bestaan. God heeft in het paradijs niet alle mensen weggedaan. Het zou wel eerlijk, het zou wel rechtvaardig geweest zijn als God dat had gedaan, maar hij deed het niet. Er zijn sindsdien wel heel veel mensen gestorven zonder God, omdat zij dit offer geweigerd hadden. We willen niet dat u koning over ons zult zijn. Maar andere mensen, goden zij dank, zijn levend gemaakt. Hun ogen zijn geopend. Ze hebben de waarde, de betekenis van dit offer leren zien. Ze hebben leren zien dat hij, de Heere Christus, die lag in de kribbe en hing aan het kruis, wilde gaan staan in plaats van verloren mensen. In de plaats van mensen die de toorn, die straf, dat lijden, die verdoemenis hadden verdiend. En als je dat voor jezelf gaat zien, dat jezelf dat lijden van Christus aan het kruis had verdiend, dat jij die toorn van God had moeten ondergaan, wat wordt er dan een wonder als de Heer in je hart gaat zeggen, nu hoeft het niet meer, want ik heb het voor jou gedaan. Ik voor u. Anders had u de eeuwige dood moeten sterven. Maar nu ben ik gestorven aan het kruis. Dan sta je verwonderd aan de voet van het kruis. Dan zeg je die doornenkroon heb ik gevlochten. Die beker van de toorn die hij leeg drinkt heb ik gevuld. Het is in mijn plaats. Opdat hij, zegt de catechismus, met zijn lijden en sterven, als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Zijn lijden in de plaats van al Gods kinderen was een zoenoffer. Er moest voldaan, er moest betaald worden. Er moest verzoening plaatsvinden. Het moest weer goed komen tussen God en hun hart. En wat was daarvoor nodig? Een offerdier. Een lam in plaats van een zondaar. De Heere Jezus Christus, het lam van God aan het kruis in plaats van een doodschuldige zondaar. Daarom zegt Jesaja toch, hij behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer, tot een zoendoffer gesteld zou hebben, zo zal hij zaad, zo zal hij kinderen zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Door zijn dood, zegt de catechismus al Gods kinderen voor, heeft hij ons verlost. Wij moesten, dat hadden we eerlijk verdiend, naar de plaats van eeuwige straf. Maar nu heeft hij ons van die straf verlost, ons daarvan bevrijd, door zelf die straf te ondergaan. Daarom schrijft Petrus later, u bent niet door zilver of goud verlost uit uw ijdele wandel, maar, en dat is de blijdschap van Goede Vrijdag, door het dierbaar, door het kostbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Verlost ben je als je kind van God bent, als je een nieuw hart hebt gekregen. Verlost ben je van de dood, van de helse straf. Die krijg je dan nooit meer. Wat krijgen Gods kinderen dan wel? Dat staat hier in de catechismus. Ten eerste, genade. Wat is genade? Genade is wat je krijgen kan. Als je als een misdadiger tot de dood veroordeeld bent. Genade is niet zomaar wat lievigheid. Hier mensen, je krijgt allemaal zomaar genade. Nee, genade is gratie. Genade is persoonlijke gratie die je krijgt van de hoogste rechtvaardige rechter in de hemel. Hij zegt tegen je doodschuldige hart, jij hebt de dood verdiend, maar ik, God, spreek je vrij. Als je dat eerste niet gelooft, ik heb de dood verdiend, dan kan je dat tweede eigenlijk niet kennen. Dan weet je niet wat genade betekent. Maar wat wordt dat tweede? Ik spreek u vrij. Een wonder. Als je echt in je hart gelooft dat jij de dood verdiend hebt. Waar zonde zonde wordt, daar wordt genade echt genade. Wat krijgt een kind van God terug? Wat krijgt hij van God? Als eerste genade. Als tweede gerechtigheid. Het wil zeggen dat wat de Heere Jezus heeft verdiend, waardoor het weer recht wordt, waardoor het weer goed wordt tussen God en je zondige hart. Ik denk aan wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 5. Die, en dan gaat het om de Heere Jezus, geen zonde gekend en gedaan heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij, het klinkt als ruilen, zouden worden gerechtvaardigd. Gods in hem. Wat krijgt een kind van God? We hoorden van genade, van gerechtigheid. Maar nu in de derde plaats ook zelfs van eeuwig leven. In plaats van die nare woorden die er stonden, eeuwig lijden, eeuwige verdoemenis, staat er nu eeuwig leven. Zoals Paulus schrijft, zo is er dan nu geen verdoemenis meer, een streep erdoor. Voor degene die in Christus Jezus zijn, Romeinen 8. Want het is volbracht. De prijs is betaald. De schuld is verzoend. We gaan daar samen van zingen uit Psalm 85, het eerste vers. U hebt uw land, o Heer, die gunst betoont. Dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld van uw volk hebt u uit uw boek gedaan. Ook ziet u geen van hunne zonde aan. U vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. O helrijk volk, God, weer verder ons verdriet. Keer af uw wraak en doe uw toorn teniet. Psalm 85, vers 1. Vanmorgen over in onze plaats. Het ging als eerste over het lijden, nu als tweede het oordeel. Waarom, zo vraagt de catechismus, heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Omdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou bevrijden. Heb je het ook altijd afgevraagd waarom deze man Pontius Pilatus altijd weer naar voren komt? Waarom moet de kerk al eeuwenlang de naam horen van deze heidense stadhouder? Wat heeft die man voor betekenis? Had er niet beter wat kunnen staan over Caiaphas, de voorzitter van het Sanhedrin? Het klopt dat Caiaphas de voorzitter was, maar hij had geen recht, geen bevoegdheid om een doodsvonnis uit te spreken. En dus heeft Pilatus dat gedaan. Maar zeg je, waarom zegt de catechismus het dan zo? Omdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou bevrijden. Het lijkt wel alsof het vonnis van Pilatus naast het vonnis van God staat. Alsof je die twee zomaar met elkaar zou kunnen vergelijken. Hoe zit dat? Dat zit zo. Pilatus was de officiële rechter. Dat hij niet eerlijk was in zijn oordeel, dat was zijn verantwoordelijkheid. God maakt gebruik van de officiële rechter. En wat die rechter Pontius Pilatus oordeelde, dat sprak hij uit als dienaar van de overheid. En als dienaar van de overheid was hij, zo zegt Paulus later, dienaar van God. In Romeinen 13. Als officiële rechter, Als iemand van deze overheid sprak hij op dat moment namens God. Dus eigenlijk, als Pilatus zegt, deze man mag de doodstraf krijgen, dan is het eigenlijk God de Vader die deze Pontius Pilatus gebruikt, die hem ter dood veroordeelt. Niet omdat hij zelf zonden gedaan heeft, maar om de zonde die, zoals Jesaja zegt, op zijn schouders gelegd zijn. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, en dan komt het, die was op hem. Die heeft de Vader op hem gelegd. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dwars door het spreken van die heidense stadhouder Pontius Pilatus horen we het spreken van de rechtvaardige rechter uit de hemel. Het is de Vader, het is de onbegrijpelijke zondaarsliefde van de Vader die de middelaar, die nooit zonde gedaan heeft, laat veroordelen en overgeeft tot de dood van het kruis. En dat in plaats van verloren mensen, van misdadigers die zelf de dood hadden verdiend. Dus wat hier van Pontius Pilatus gezegd wordt, is niet zomaar een detail, zomaar een aardigheidje om te weten. Wat daar gebeurt, is de meest wonderlijke ruil die ooit heeft plaatsgevonden. Het gaat hier echt over ruilen. God de Vader zegt, u, mijn enig geliefde zoon, krijgt de doodstraf om de zonden die ik op uw schouder leg. En u, mijn kinderen, die de straf verdiend had, u spreek ik vrij. Want de straf hoeft maar één keer gedragen te worden. Dat is eerlijk. Opdat wij, zegt de catechismus, daarmee, door die wonderlijke ruil van het strenge oordeel van God, dat over ons gaan zou, bevrijd zou worden. Je voelt, als je dit zo leest, de ernst, de lading van de woorden. Hier is iemand, kijk eens in uw hart, of dat bij u ook zo is. Hier is iemand die ruiterlijk toegeeft, dat oordeel moest over mij gaan. Dat heb ik verdiend. Het zou een terechte doodstraf geweest zijn. Het kan niet anders. Als je dat echt gelooft en echt meent, dan voelt dat als een zwaar pak op je schouders, als een last op je ziel. Dan kan je daar niet zomaar op rusten. Dan ga je daar niet zo gemakkelijk over praten, zo in de zin van, ja, de mens is dood en heeft de dood verdiend. Dat hoor ik zo graag. Ik vind het zo fijn als dat benadrukt wordt. Dat heeft de schijn dat u er in uw hart echt helemaal niets van gelooft. Want er is geen ter dood veroordeelde misdadiger die dat graag hoort. Dit zijn geen woorden om op te gaan rusten. Als dit echt voor je leeft, dan zeg je niet zoveel meer. Dan zeg je misschien wel niets meer. Dan ga je roepen. Dan ga je zoeken. Op je knieën je schuld belijden en zeggen, Heere, ik ben het waard dat u nooit meer naar mij luistert en nooit meer naar mij omziet. Maar, Heere, is er nog een weg om die welverdiende straf te ontgaan en tot genade te komen? Is er nog genade voor zo een die de dood verdiend heeft? Is dat uw gebed? Zit u zo in de kerk? Wat wordt het dan een wonder als de Heere laat zien dat het oordeel dat voor mij bestemd was door God op Christus gelegd is. De straf die mij de vrede aanbrengt, heeft God op hem gelegd. Wat wordt het dan een wonder als je met Psalm 85 zingen mag, de hitte van Gods gramschap is geblust. Uitgeblust door het bloed van het lam. We staan nog kort stil bij ons derde punt, de vloek. Als het gaat over de vloek van het kruis, dan zegt de catechismus daar bijzondere dingen over. De vraag is, heeft dat iets meer inzicht in zich? Met andere woorden, voegt het nog wat toe? Of is het overbodig dat er staat dat hij gekruisigd is geweest, dan of hij met een andere dood gestorven was? Het antwoord, ja zeker, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood van het kruis door God vervloekt was. Weer van die nare, zwaar beladen woorden, jongens en meisjes. Vloek, vervloeking. Het kan niet anders. En u voelt met mij mee dat wanneer de last van vloek en vervloeking op je schouders ligt, dat dat voelt als een loodzware, ondraaglijke last. Het kan niet anders. Als God die last van je schouders wegneemt, dan voelt dat als een onbegrijpelijke bevrijding. Maar ja, hoe kan dat? Hoe kan God, als je een nieuw hart hebt, de zonde van je hart hebben weggenomen? Ik zeg het nog een keer, het kan alleen maar door ruilen. Daar is een moeilijk woord voor, plaatsvervanging. Iemand vervangt iemand anders. Iemand staat op de plaats van iemand anders. Eigenlijk is dat ook ruilen. Zo gaat dat hier in de catechismus ook. Hier is een man, een vrouw, een jongen of een meisje met een nieuw hart die zegt, die vloek lag op mij. En dat betekent dat woordje vloek, dat je bij God bent weggestoten, dat je bij God vandaan bent weggeduwd, omdat je tegen hem gezondigd hebt. Maar toen kwam de Heere Jezus en hij zei, ik wil ruilen. Vader in de hemel, leg die vloek maar op mij. Ik zal dat strafwerk doen in plaats van hem of haar. Ik zal de ergste dood sterven die denkbaar is. De dood met een vloek, ook weggestoten bij u vandaan. De vloek van het kruis zal ik dragen. En u, misdadiger, die voor altijd weggestoten moest worden, ik zal in uw plaats gaan staan. Vind je dat geen wonderlijk werk van de Heere Jezus? Hij zegt, nu zal ik mij laten wegstoten bij mijn Vader vandaan. Waarom? Om te ruilen. Als ik die vloek draag, krijgen mijn kinderen genade, gerechtigheid en het eeuwige leven. En nu hij die vloek gedragen heeft, zegt de catechismus, nu mag ik er zeker van zijn dat hij dat voor mij deed. Dat is een wonderlijke zin. Meestal spreekt de catechismus namelijk over ons, in het meervoud. Maar hier komt het ineens heel dichtbij. Ik, enkelvoud, ben er zeker van dat hij, Christus, dat voor mij deed. Daar ben ik zeker van. Het gaat hier om de zekerheid van het geloof. En het is opvallend dat het hier in deze zondag opeens aan de orde komt. De zekerheid van het geloof. Een zaak waar veel kinderen van God mee worstelen. Waar vind ik die zekerheid? Waar vind ik meer houvast in mijn geestelijk leven? Voor sommige mensen lijkt dat een overbodige vraag. Die denken natuurlijk, het is vanzelfsprekend, twijfel is zonde. Jezus Christus is toch voor mij gestorven? Ja, dat de profeet Jeremia zegt dat ik een bedriegelijk hart heb, dat zal wel. Maar mijn hart is beter. Klopt dat wel? Ik vraag dat aan u, omdat ik mede verantwoordelijk ben voor uw ziel op reis naar de eeuwigheid. Klopt dat wel? Weet u het wel zeker dat uw hart niet zo bedriegelijk is? Ik weet het. Ik snap dat u zich irriteert aan die vraag. Toch stel ik hem en wil u vragen om daar ernstig over na te denken. Ik verheerlijk geen twijfel, maar ik maak me zorgen over dat automatisme dat ik soms hoor. Ja, natuurlijk, Jezus is voor mij gestorven. Mijn vraag is, en wilt u daarover nadenken, klopt dat wel? Kent u uw bedriegelijk hart wel? Is het voor u wel een wonder geworden, Hij, de zondeloze Christus aan het kruis gestorven voor mij, die een vijand en misdadiger ben? Dan kan het niet vanzelfsprekend zijn. Het wordt een wonder als je niet kunt begrijpen en steeds minder gaat begrijpen als je leest wat hier de catechismus zegt. Ik lag onder het oordeel van God. Mij wachtte terecht de eeuwige straf. Ik lag onder de vloek. En nu Hij in mijn plaats. Waar vind je de zekerheid van dat laatste? Van dat Hij in mijn plaats, daar waar Hij hangt aan Golgotha, daar zie je, als God je een oog van geloof geeft, wat ons avondmaalformulier zegt, dat de toorn van God tegen de zonde zo groot was, dat deze niet ongestraft kon blijven, maar dat God die gestraft heeft, wonderlijke ruil aan zijn lieve zoon, met de bittere en smadelijke dood van het kruis, in mijn plaats. Als je op die plaats bukt, als een ter dood veroordeelde, en omhoog ziet voor het eerst of opnieuw, dan ligt het vast. Dan is het zeker dat Hij dat deed in mijn plaats. Gratie, genade voor een ter dood veroordeelde. U zegt, waar vind ik de zekerheid van het geloof? Die vind je als je als een ter dood veroordeelde zondaar bukt aan de voet van het kruis. Daar hangt een zonderloze Christus die in mijn plaats door God veroordeeld is als zijnde een misdadiger zoals ik. Daar hoor ik de roep. Het is volbracht. Hoe dieper je daar buigt, hoe meer zekerheid je daar vindt, op die plaats, bij het kruis. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, almachtige God en Vader in de hemel, we mogen tot u naderen in een dankgebed. Mocht in alle rust een preek lezen vanmorgen. Heere, wilt u het aan onze harten leggen? Die harde harten, wilt u ze verbreken? Voor het eerst of opnieuw? Leer ons dan bukken en buigen bij het kruis op Golgotha. Dat dat een rustpunt mag zijn voor ons hart, ziende op die overste leidsman en voleinder van het geloof. Ziende op Jezus Christus, die voor ons de loopbaan heeft gelopen, die de loop heeft volbracht, die de kroon des levens heeft gekregen door zijn lijden en sterven. Heb dank, Heere, dat we vanmorgen zo in uw huis mochten zijn. Ga met ons, breng ons vanmiddag weer bij elkaar. Sterk onze broeder, als hij onverwachts geroepen wordt om vanmiddag opnieuw een preek te lezen. Sterk hem, Heere, als hij daarvoor nog een preek moet uitzoeken. Wilt u hem daarin de weg wijzen? Heere, dat ook vanmiddag opnieuw dat lijdensevangelie centraal mag staan in deze dienst. Ziende op u. Heere, hoort u ons gebed uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot nog met elkaar Psalm 69 vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. Psalm 69 vers 14. Zang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.